Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Anne Soldaat. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, mensen thuis.
Of in de auto.
Of in de sportschool. Of weet ik veel waar je bent. Misschien zit je op dit moment wel in je man cave. Met de gordijnen dicht, potje bier op tafel. Lekker even een beetje me time. Het leven als man is soms ook best wel zwaar. Wie zal het zeggen? Leuk in ieder geval dat je luistert naar Gitaarmannen, de podcast. Seizoen nummer 1. Mijn naam is Ed Struilaert. Dit is een podcast gemaakt uit liefde voor de gitaar en zijn bespelers. Het komt voort uit mijn theatershow Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran. In het najaar gaan we in reprise, mensen. Dus vanaf eind april ongeveer zijn die kaartjes te koop. Dus doe dat dan. Ga lekker naar gitaarmannen.nl. Want dan komt het helemaal dik voor elkaar. Even kijken. Vandaag is de gast Anne Soldaat. Of althans, ik ben eigenlijk bij Anne te gast.
Ja, dat is waar.
In zijn huis in Nijmegen. En Anne zou je kunnen kennen als gitarist van Daryl Ann. Maar ook jarenlang bij Tim Knol de band gespeeld. Diverse solo-albums uitgebracht. En onlangs ging hij met Jorik van Noorden de theaters langs. Met de Unsung Heroes 2 of 2. Ja. Waarin ze een ode brengen aan de songwriters en liedjes. Die pareltjes hebben afgeleverd. Maar soms ook wel eens over het hoofd worden gezien. Anne, dank voor de gastvrijheid in jouw toch wel nieuwe huis, hè?
Ja,
beetje.
Sinds 3 maanden.
Sinds 3 maanden wonen hier in Nijmegen. Mm-hmm. Waar kwam je nou hiervoor vandaan? Ja, je hebt het net al verteld tegen mij, maar ik vind het wel leuk om even voor het verhaal.
Ik en mijn vriendin hebben 3 jaar gewoond in een heel klein dorpje in de buurt van Zaltbommel. Je had het net over een man cave en toen schoot het even door me heen, een koude rilling. Want ik had daar een hele mooie man cave. En daar heb ik. We wonen nu echt fantastisch hier, hoor. Het is echt te mooi. Het weer is ook mooi vandaag. Dat helpt.
Ja,
he? Het is echt fantastisch.
Alles in mee.
Alles in mee. Alleen die man cave ben ik kwijt. Dus dat. We gaan hier een nieuwe bouwen. Maar tot die tijd doe ik het even zonder man cave.
Precies, ja, dat is toch een beetje onthand dan, hè? Als man zijnde. Ja. Met gitaren, dan wil je toch gewoon een plekje hebben waar je gewoon kan zitten.
En kan niet meer zeggen, schat, ik ga even aan het werk.
Ja, precies. Ja, ik ken het. Je bent geboren in Middelstum, in Groningen. Daar ben je niet helemaal, ben je niet heel lang blijven hangen met je ouders, geloof ik, hè?
Rond de kleuterschool verhuisde het hele gezin naar Ermelo op de Veluwe. En daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Tot mijn 18e en toen ben ik naar Amsterdam gegaan.
Oké, en toen je in Ermelo woonde, dat was waarschijnlijk ook de periode waarin je muziek ontdekt hebt.
Ja, absoluut, ja.
Weet je nog hoe dat moment was? Dat
Nou ja, we hebben dit heet Gitaarmannen, hè, jouw podcast. Ja. En ik heb eigenlijk het afgelopen jaar ook elke maand een soort van column geschreven voor het blad De Gitarist.
Ja.
En in een van die columns beschrijf ik ook hoe dat gevoel dat ik met mijn neus gedrukt tegen de winkelruit van muziekhandel Van der Hel. Zo heet een mooie naam. Van der Hel. In Ermelo stond de watertanden.
Ja.
Omdat ik daar allemaal instrumenten in de winkel zag staan. Ik was dan nu, ik denk dat ik 13 was of zo, 12, 13. En dat ik eigenlijk zat te surfen op mijn drumstel, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Maar ja, dat is praktisch, stuit het op veel bezwaren.
Zelfs in Ermelo.
Zelfs en overal in Ermelo.
Misschien juist in Ermelo.
Ja, absoluut.
Is dat een beetje Bijbelbelt ook? Of,
best wel, ja. En ik bedoel, ik kom ook uit een gereformeerd gezin, dus ik ging zeker in die tijd, weet je wel, 12 jaar, ging ik elke zondag naar de kerk.
Ja. Ja. Ik woon tegenwoordig in Krimpen aan de IJssel, kom oorspronkelijk uit Den Haag. Dat is ook wel lekker revo, hoor.
Ja. Het lijkt wel alsof heel Nederland een bijbelbelt is. Want het dorpje waar ik vandaan kom, nou, daar schuifelden ze ook elke zondag twee keer langs de ramen in zwarte rokken en alles.
Ja. Ik vind het nog steeds. Ik kom oorspronkelijk uit Leidschendam. Nou, dat ligt in de stinkende oksel van Den Haag, zeg maar.
Stinkende oksel.
Maar dat weet je, daar was dat helemaal niet. Het zat zo dicht tegen de grote stad aan.
Ja, precies.
Toen ik voor het eerst dat tegenkwam, dat je echt mensen in het zwart.
Ja.
Dat je dan, weet je, dat je je auto niet mag wassen op zondag. Dan krijg je toch problemen met de buurt.
Een rare film bent terechtgekomen.
Ja, hè? Ja.
Hoewel die mensen, weet je wel, nou, daar hoef je niet te lang op door te gaan.
Nee.
Maar ik liep dan wel eens in mijn kloffie, weet je wel, als trainingsbroek en sneakers. Liep ik langs die stoet. En dan, maar ze groeten allemaal, hè? Ze waren echt super. Je zou denken, ze keuren je geen blik waardig, maar in tegendeel.
Dat is waar. Gisteren liep ik... door mijn dorp dan, door Krimp aan de IJssel. En de kerk was net uit.
Ja.
En ik liep echt zo'n hele stoet van die mensen tegemoet ook. Ja. En ik liep gewoon in mijn trainingsbroek, weet je. Ik zag er niet uit. Maar inderdaad allemaal keurig. Ja. Hallo, dag.
Ja. Het zijn wel Ja.
Maar heeft jou dat ook misschien gevoel gegeven van ik moet hier uitbreken?
Toen in Ermelo bedoel je, ja, of niet? Nou, wel dat ik van die kerk af moet. Ja, dat wel. Maar dat is ook langzaam gegaan. Maar
ja.
Daar,
ja,
ben ik wel van, inmiddels van genezen. Maar ik mocht wel verder alles van mijn ouders. Het was niet heel streng, hoor.
Nee.
Zeg ik eerlijk bij.
Nou, dat is wel lekker. Maar dus op een gegeven moment...
Maar mijn 18e, weet je wel, ging ik studeren in Amsterdam. Dat was wel van, oké, wow, wegwezen.
Ja, echt een soort big escape.
Let's go.
Ja, let's go. Ja. Ben je toen ook Jelle Paulusma tegengekomen? Of was dat in Ermelo?
Dat is eigenlijk gek. Want toen ik in Ermelo opgroeide, kende ik Jelle en Koen. Dat is zijn tweelingbroer. Die ook in Derl en zong en speelde. Ik kende ze al, maar ze zaten, ja, dat is een beetje raar om in Ermelo van scenes te spreken, maar toch zaten ze eigenlijk in een andere scene. Dat is heel raar natuurlijk. Ja. Elke scene omvatte misschien 10 mensen of zo.
Ja, ja. Diverse scenetjes.
Ja, ja, scenetjes. En zij zaten ook op een andere school dan ik. Dus in Harderwijk gingen ze naar school. Dus ik kende ze wel vanuit de ooghoeken eigenlijk, misschien een kort woord gewisseld. Maar het raar is dat we eigenlijk als band bij elkaar kwamen nadat ik al bijna afgestudeerd was.
En hoe oud was je toen?
Nou, ik denk dat Derl en begon 1989, 1990. 1990 was ik... Jezus, ben ik er slecht in. 25, toch? Ja, 25.
Oké, okay, ja, dat is een mooi moment om een bandje te beginnen.
Ja, eigenlijk moet het veel eerder al natuurlijk. Maar we speelden Yellow en we deden allemaal dingetjes. Maar die band kwam echt van de grond rond die tijd. En gek genoeg gingen we toen... Jelle en Koen zaten in Utrecht. Die studeerden ook, ik in Amsterdam. We kwamen elk weekend naar Ermelo om te oefenen.
En ook met de vuile was, of dat niet?
Ja, uiteraard. Ja, precies. Ook met de vuile was.
Ja.
Maar ook wel raar dat we naar Ermelo gingen om te oefenen. Ja. En het was dan bij de toenmalige drummer thuis. Dat is echt ook niet voor te stellen. Want die verhaal is ook legendarisch. Dat de buurman van die drummer op zondag even met een verhitte kop, met gebalde vuist, echt voor de ramen stond.
Echt waar?
Dat kun je niet maken. Ik bel de politie. Ja. Want dat ging voluit, weet je wel.
Ja, tuurlijk.
Niks, geen isolatie. Dus ja, ik kan me voorstellen dat die mensen gek werden.
Ja, precies. Nee, oh, mooi. Ja. Maar was Derl N jouw eerste echte band? Of zat je daarvoor ook al wel een beetje? In de Amsterdamse scene of zo, als je daar studeerde?
Ja, ik heb wat gekke dingen gedaan in Amsterdam, vreemd genoeg. En achteraf denk ik, hoe ben ik daar terechtgekomen? Maar ik ben begonnen in Amsterdam door bas te spelen in een Koerdisch ensemble.
Waarom niet?
Ja,
ja,
echt bizar.
Als het op je pad komt.
Ja, blijkbaar. Dat is misschien 4-4. Ik weet het niet meer. Maar die man heet, die zanger schreef de liedjes. Er was iemand die gevlucht was uit Koerdistan. Salar Kadir, ik weet zijn naam nog.
Ja.
Een hele aardige man. Maakt hele melancholieke liedjes. En dan denk je, het zijn de traditionele Koerdische muziek. Maar eigenlijk was het een beetje westers. Het was allemaal A-minuur, GF. Weet je wat ik bedoel?
Ja, ja.
En
dan, ja, ja,
terug.
Ja.
Maar dan zong hij wel heel mooi in zijn eigen taal.
Ja, dat,
ja, 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 ja. En dan speelde ik bas. Best wel weird. En daarna ook voorkomen weird. Want het was ook niet helemaal mijn ding. Maar ik zat in een soort anarchistische krakersband daarna.
En je was zelf geen kraker?
Nee, ik was een veel te keurig jongen.
Ja.
Ja. Maar ja, dat heette Beestenboel, heette die band. Maar zo ook het in het Nederlands. En dan heel erg afzetten tegen van alles. En ze hadden hanen komen. En ik was gewoon, ja, ik was studentje. Maar ja, ik speelde wel mee. Wel, ja, grappig.
Oh, dat is wel bizar. Dat is eigenlijk, ja, kenmerkt het begin van jouw carrière. En misschien is dat later ook te komen. Misschien daar ook nog wel op. Of achter. Zich door toch een beetje aparte samenwerking. Die je misschien zo 1, 2, 3 niet verwacht.
Nee, nou, nogmaals. Omdat ik niet helemaal weet hoe dat gegaan is. Dat kan ik me niet meer herinneren.
Nee.
Maar dan denk ik, zie ik foto's. En denk ik van, what the fuck? Wat deed ik daar?
Ja.
Maar ja, we speelden met die Beestenboel. Dat is wel de claim to fame. In het voorprogramma van Huske Du in Paradiso.
Oh, kijk.
Dat was de eerste keer dat ik überhaupt in Paradiso speelde. Dus...
Ja,
wij klonken natuurlijk als een krant, maar dat maakt niet uit. We waren er wel.
Maar dat is wel een mooi moment waarop, ja, je jezelf kan laten zien. Ja. Elke band die in Paradiso speelt, die heeft zoiets van... Oké, nu gaat het gebeuren.
Ja, ja, precies. Ja. Dat is wel magisch, toch?
Hadden wij in Den Haag gehad met De Paap. Dat was zo'n tent.
Ja, ik ben wel eens langs gelopen. Ja.
Daar kwam...
Anouk is daar ook groot.
Ja, ja, toch? Anouk en Kane en Direct. En iedereen. Precies. Als je daar speelde, dan nu gaan we doorbreken, mensen.
Ja.
Gebeurde natuurlijk niet. weet je nog je allereerste gitaar?
Ja, dat was... Ik kreeg weer via die muziekhandel Van der Hel in Ermelo. Na lang zeuren. Ik wou een drumstel, maar dat ging niet door. Dus ik kreeg een Spaanse gitaar.
Ja, tuurlijk.
Een hondo.
Zeg een hondo?
Wat?
Nee.
Misschien voor je. Nee. Ik ben jonger dan ik. Was wel tijd dat
die hondo... 39.
Wat?
39.
Ja, ik ben veel ouder. Maar er was een tijd dat die hondo's echt erzwang waren. En dat waren natuurlijk prut gitaar uit Japan. Maar ik had er wel een. Dus...
Ja, Een originele hondo.
Zo met een actie van zo. Weet je.
En was dat wel met nylonsnaren of met plastic?
Ja, met nylon. Oh, sorry, met nylon. Dat is toch hetzelfde als plastic dan?
Weet ik niet eigenlijk. Ja, is nylon...
Je hebt steelstring en je hebt nylon, toch?
Nou ja, ik had mijn allereerste, was ook zo'n Spaanse, maar dat waren dus geen nylonsnaren, maar echt van die zwarte... Dat was gewoon echt, het was een ander soort materiaal. Dat was
maar nog wel kunststof, toch?
Ja, of het was kunststof. Metaal. Nee, het was kunststof. Hmm. Maar het was echt van zo'n slechte kwaliteit. Oh, ja? Weet je, het mocht de naam nylon niet dragen, bij wijze van spreken. Okay. Dus dat was zo, ik had het ding kostte een paar tientjes, weet je wel. Echt verschrikkelijk. Ik heb hem nog thuis, ik heb hem ooit een keer... ongeluk van de trap laten vallen.
Oh, maar je hebt hem nog?
Ik heb hem nog, ja.
Ik heb die hondo niet meer natuurlijk.
Ik heb hem bewaard. Ja.
Dat is leuk.
Ja, het zijn van die dingen dat... Weet je wel, oh ja, kan die bij jou op zolder, mam? Weet je wel, dat dan, laat maar liggen. Dat komt ooit wel eens een keer.
Slim.
Ja. Even kijken. Nou, dus je haalt een hondo. nodigde niet, denk heel erg uit tot veel spelen. Of wel? Of maakt het niet zoveel uit?
En ik weet nog dat ik... Ik heb nog, en ik zag pas een keer België, dat was een soort zomergastige-achtig iets. En dan liet iemand een fragment zien. Dan dacht ik, shit, dat heb ik ook gedaan. Dat was een soort, het heette toen nog niet zo, een soort telejakcursus op tv.
Oh ja.
En hoe heette dat nou? Ik heb het fragment bewaard. Super suffig, super stoffig. Maar ik weet dat ik dat lesboek ook gehad heb. En dat was eigenlijk mijn eerste poging om het te leren via... De tv-cursus.
Ja, gewoon een tv-cursus. Iedereen kan gitaar spelen.
Ik weet nog wat mijn eerste dingetje was. Dat kan ik straks misschien wel even
spelen. Ja, dat is wel leuk.
Super simpel. Maar,
kun je dat misschien nu doen?
Ja, natuurlijk.
Dat is wel geinig, weet je. We hebben het er toch over. Je hebt een aantal gitaren ook alvast even naar beneden gehaald. Dan kunnen we de daar misschien één voor één even erbij halen. De koffer wordt opengemaakt. Oeh, dat is een mooie gitaar. Wat voor gitaar is dat?
Dat is een Hufner.
Ah ja, ik zie het, ja. Hufner.
Maar dat is wel... Dat is ook niet... was ook echt een budget gitaar, volgens mij, vroeger. Je denkt mooi hout, maar het is eigenlijk triplex met een laagje mooi hout erop.
Ja.
Dat is mij verteld. Lijkt heel super. Maar het is echt... akoestisch is niet zo indrukwekkend, maar als je versterkt speelt, is het gek. Met flatwounds.
Oh, flatwounds, ja. Ik zie het.
Het eerste liedje was... Liedje.
Te gek, allemaal losse snaren.
Zoals je ziet.
Ja. Gewoon alles met de rechterhand.
Ja.
Ah, dat is wel gaaf inderdaad. Maar ja, dat is dan een startpunt. Heb je toen op een gegeven moment een gitaarleraar
in Ermelo genomen? Heb ik, ik weet niet meer, 2 jaar misschien. Misschien korter zelfs. Klassieke gitaarles gehad.
Waarschijnlijk heel goed voor je ontwikkeling en leerzaam.
Ja,
maar,
vooral voor de pink.
Ja.
Die heb ik toen leren gebruiken. En ik kreeg een tik op mijn vingers als ik dit deed.
Ja, dus, dat mocht echt niet, hè?
Nee, dit mag natuurlijk.
Ook met een voetenbankje erbij en dat soort dingen?
Ja. Dus dat moest echt zo. En dan... Ik kan één dingetje, maar dat is echt... Ik kan ook niet meer spelen, maar het is wel heel... Weet je wel.
Ja, dat soort dingen inderdaad. Gewoon echt dat klassieke...
Ik ben het kwijt. Zoveel is duidelijk.
Maar het mooie is, je leert daar wel toch van. Hè?
Heel erg.
Qua techniek en...
Tokkelen.
Tokkelen inderdaad. Ja, ik heb dat zelf op een gegeven moment een beetje weggestopt, dat tokkelen. Toen ik in bandjes ging spelen.
Ja.
Maar nu ik me daar weer een beetje meer in aan het verdiepen ben. Dat dat toch weer terugkomt. Of het zit er nog ergens in je geheugen of zo.
Ja, zeker op akoestische gitaar natuurlijk, toch? Of trouwens, ik speel ook heel veel elektrisch gewoon zo, hoor. Dus ik weet niet wat jij doet. Maar...
Ja, een beetje van alles wat.
Ja.
Ik speel voornamelijk, als ik alleen speel, speel ik altijd akoestisch. Ik speel heel veel solo, weet je wel. En dan is het gewoon jezelf begeleiden. En dan is het allemaal niet zo heel spannend.
Nee.
Maar als ik daar ook in het theater toe, dan speel je natuurlijk...
Ja, precies.
Ook elektrisch en akoestisch, maar dan in een bandsetting. Dus dan kan ik veel meer doen.
Ah.
Dat vind ik... Dan ben ik blij dat ik dus ook klassiek les heb gehad.
Ja, heb je ook gehad?
Ja. Ah. Ja. De eerste 2 jaar, denk ik ook.
Ah.
Ja. Van mijn 9e tot mijn 11e. En toen ging ik van gitaarles af. Want ik vond het niet meer zo leuk.
Nee, dat had ik dus ook. Nou, bij mij was zelfs die man had ook... Die had dus ook een elektrische gitaar in zijn woonkamer staan. En die zag ik al zo van een hoekje van... Wat is dat, joh?
Ja.
En dat was een... Die heb ik nog wel, die gitaar. Dat was een Frima.
Frima? Nooit van gehoord.
Nee, maar ik heb het wel op een keer opgezocht. Het is een soort soort tak van Egmond, toch?
Oh.
Ja, Egmond.
Echt een Nederlands merk. Ja.
Frima. En die zag ik staan. En die man zag ook al mijn interesse. En ik vroeg ook, wat is dat? En toen, ja, met een elektrische gitaar. Dat was zo'n beetje semi-akoestisch met F hoofd. Hmm. Beetje. En op een gegeven moment heeft hij ook, mocht hem kopen met versterkertje. Die heb ik ook nog. Voor iets van €25.
Zo, dus, en, gulden toen nog in die tijd.
Ja, sorry, ja. Gulden. En toen was ik ook meteen klaar daar eigenlijk.
Ja, dus ja.
Hij schoot zichzelf ook een beetje in de voeten.
Ja, tot ziens.
Ja,
bedankt.
Tot ziens.
Ja. En heb je daarna nog, of ben je toen zelf aan de slag gegaan?
Ja, mag ik wel, ja. Zelf spelen, luisteren, spelen.
En waar luisterde je naar in die tijd?
Ja, we hebben het over, ik denk dat ik 14 was of zo. Dus, wat is dat nou, 79? God, ik ben zo slecht.
79, ja, ik ben toen geboren.
79. Oh ja, ja, precies. Ja.
Dat is een mooi jaar.
Ja. Maar het was dus eigenlijk, en daar ben ik ook mee opgegroeid. Het was de tijd van de punk, hè, die kwam op.
Ja.
Ik zat in mijn eerste middelbare schoolband. We heetten de Under Trousers en ik mocht meedoen met de grote jongens, omdat ik, weet je, ik had een gitaar en ik kon ook een beetje spelen al. Dus het was, dat had ik al voor. En toen speelden we echt de Stranglers en de Sex Pistols en de Clash en, en de Buzzcocks, dat soort bands. Daar ben ik eigenlijk wel mee begonnen. Power chords eigenlijk.
Power chords schuiven.
Ja.
Ja.
Weinig solo's, maar veel power chords. Ja.
Ik weet nog dat toen ik zat pas op mijn 18e in mijn eerste bandje. Dat was een beetje, ja, het lukte me niet om aansluiting te vinden in die tijd. Iedereen was van Nirvana en ik was van Jimi Hendrix, weet je wel.
Ja, 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 ja.
Begin 90 zo'n beetje. Ja. Ik zat op een heel ander spoor.
Ja, ik snap het,
en die power chords, dat was voor mij zo van, hé, wat zijn jullie nou aan het doen? Wat is dit? Ik had geen idee, weet je. Nee, ik had altijd geleerd om gewoon wat gebroken akkoorden te tokkelen en te soleren.
Maar je was eigenlijk wel verder natuurlijk wat dat betreft.
Nou ja, dat powercourse, dat leerde ik wel vrij snel toen. Ze zeiden van, oh, dat is een beetje schuin. Hoe zit het zo, weet je wel? Dus dat is op zich wel lekker.
Ja.
Maar dat was dus jouw eerste bandje ook? Zo echt in de middelbare schooltijd?
Ja, precies. Ja, de punk. Hoe kwamen we daar? Oh, jij vroeg, ik ging dan een beetje meespelen met dingen om te leren. Ja. Jij vroeg, waar luisterde ik naar?
Ja.
Ik luisterde ook wel naar die punk, maar dat was ook niet, weet je wel, dat was ook geen hogere wiskunde om uit te zoeken of zo.
Nee.
Maar ik luisterde heel veel naar de Golden Earring. Zeg, ja, dat was allemaal mijn band toen.
Ja.
Waar mijn helden. In die
George Kooijmans.
Ja. Maar ik zeg ook eerlijk bij, dat was ook de tijd waarin ik nog niet geroken of geproefd had van de echt, ja, weet je wel, Lou Reed en alle shit, Stones. Dat kwam allemaal later nog.
Je begint ergens.
Precies. En dan denk je, wow, dit is het.
Beter dan dit is er niet.
Nee, precies. Ja, het is ook een fantastische band, hoor. Weet je wel, dat begrijp me goed. En ik hou van, ja, ik vind het echt gek. Het was mijn eerste concert ook ever. Dus,
waar was dat? Waarschijnlijk een grote. Ja, de IJssel. Ja. Mega groot natuurlijk.
Ja.
Wow.
Ja, ik zeg altijd, het was ook echt zo. Maar toen we daar binnenkwamen met mijn vriendje, was een verjaardagsfeestje. Mochten we daarheen met z'n tweeën. De stro lag nog op de grond van de veemarkt de dag daarvoor. Weet je. En toen kwam de Iering net terug uit Amerika. Volgens mij was dat toen net Grab It For A Second gemaakt was. Dus ik kwam net terug uit Iering. Ja, dat was zo indrukwekkend.
Wat stond daar ook weer op? Ik ken die plaat niet van naam. Maar
dat is een heel verhaal. Dat is een plaat die ze bijna de kop heeft gekost. Omdat ze wilde groot denken. En ze huurde ook een hele dure jongen. God, hoe heet die nou? Die nu bij Apple ook een hele grote man is.
Oh, die... Ja, we komen erop terug.
Ja.
Ik weet wie je bedoelt.
Nou, die zou het dan produceren. Dus het kost allemaal in een dure studio in Amerika. Dat heeft ze echt financieel...
Dus het was na Radar Love eigenlijk?
Ja. Dit was, wat staat er op? Moving Down Life was eigenlijk de single.
Okay.
Moving Down Life.
Niet echt een hele grote hit.
Nee.
Die hoor je niet meer zo vaak op de radio.
Nee, helaas niet. Nee.
Nee.
Er was ook nog met Gelling erbij volgens mij. Grab It For
Ook al Gelling.
Ja. Maar... ja, dat was toen waren ze net terug daar en dat was super met magnesiumbommen en dat was allemaal zo fantastisch, jongen.
Ja, maar zo'n eerste concert maakte zo'n indruk.
Je weet niet wat je overkomt.
Nee, hè? Dat dendert over je heen als een soort trein.
Ja.
Dus ik denk dat de Earring heeft voor jou altijd wel, daar heb je altijd wel een soort zwak voor, denk ik.
Ja,
dus,
ja, dat zijn ik hou van die mannen echt, stuk voor stuk. En het fijne is dat ik ze ook nog zelfs heb ontmoet, weet je wel, in de loop der jaren. Dus dat is wel bijzonder.
Dat is tof, is dat, hè?
Ja, tof, ja.
Ik had het zelf afgelopen week bij Bluff, bij Pascal.
Oh, ja?
Weet je, ja, ik luister al zo lang naar die muziek ook. Weet je, niet dat ik het nou wekelijks aanzet.
Maar
weet je, mijn allereerste vriendinnetje was echt de allergrootste Bluff fan die je maar kent. Weet je, dus,
wat grappig,
hè? Ja, ik hield van die liedjes en gewoon het sfeertje en zo. En dan... Nu ken je die gast inderdaad. Dat is,
ja, dat is ook bijzonder.
Dat is bizar.
Ja.
Blijf dat gek vinden.
Ja.
Dat is ook wel leuk om dat dus af en toe te blijven realiseren zelf. Weet je?
Ja, natuurlijk. Ja,
wat een leuk leven is het toch. even kijken, ik heb een fragmentje wat jij wilde laten horen. En dat heeft ook indirect een beetje te maken met de Earring.
zijn de Tielmans, hè?
Ja, de Tielman Brothers. Rolling Rock heet het, hè? Ja. Van de Tielman Brothers. En vooral dat clipje is gewoon geniaal.
Niet normaal. Dat is 1960 dus, hè?
1960?
Ja, want ze zeggen altijd van Chuck Berry heeft het uitgevonden. Maar dat was eigenlijk het... Nou, ik denk Chuck Berry was wel iets eerder, hè? Dat was eigenlijk eind 50.
Ja.
Maar toch, dit zit er zo dicht op. En dit is zo virtuoos. Maar ook het show-element, hè? Ik hoor het nu, maar ja. je moet de beelden zien.
Ik zal proberen om... deze podcast wordt ook met een paar camera's opgenomen. Ik zal proberen om even een beeldje erin te monteren. Ja. Kijken of me dat lukt.
Ja.
Ik stel mezelf even een uitdaging. Ja, dat je het ook ziet, weet je. Het is zo kijk, op een gegeven moment gaat Andy Tielman gaat naar de drummer toe.
Ja,
en die laten met de stokjes laten erop slaan.
Schitterend.
En er was nog een verhaal, zei hij, met die Gibson Les Paul.
Ja, zo kwam ik op het filmpje. Ik had het natuurlijk wel eens gezien, Tielmans. Maar ik dacht nu weer, mijn bek viel nu weer open. Van wat zij konden. Maar ik kwam erop door... Nou nee, ik heb namelijk, daar ligt ook een Les Paul Custom.
Ja, zwarte Les Paul Custom.
Ja, zwarte Les Paul Custom. Ik was een beetje aan het zoeken van andere customs en zo. Ook een beetje om te kijken wat ze daar waard zijn tegenwoordig. Toen kwam ik eigenlijk op het verhaal van George Kooijmans die een Les Paul Custom nog steeds heeft. Les Paul Custom met 3 pick-ups trouwens, tegen de 2. En toen las ik eens mijn vorm van dat hij hem gekocht zou hebben van, niet van Andy, maar de broer van Andy Tielman. En toen ging ik kijken naar het filmpje en zag ik, verdomd, nou dat moet hem zijn, want dat is die...
Met die 3 humbuckers erin.
Dat is toch waanzinnig, dat hij later op Way the Love te horen was, die gitaar.
Vet.
Ja, dat zou vullen.
Ook nog wel een mooi verhaal over Andy Tielman. Ik zat vroeger in een bandje, wanneer was het, 2004 tot 2010. En dat bandje heette de Stud Muffins, Haags bandje. Stutmuffins, mooie bandnaam. Mooi pornonaam ook trouwens, inderdaad, voor een band. En uiteindelijk kwamen wij via onze toetsenist, die kwam uit Rijswijk. En daar woonde iemand met een beetje geld, projectontwikkelaar. En die had Andy Tielman een beetje onder zijn hoede genomen.
Oh, ja, joh.
Tijdens de laatste jaren. Die had op een gegeven moment had hij dat concert in het Koerhaus nog gegeven. Ja. Toen hij een beetje op het einde liep. Het was allemaal niet meer zo heel
goed. Toen was hij in de 70 of zo?
Ja, was allemaal niet zo heel erg goed meer. Maar weet je wel, zo van, wil je nog in het Koerhaus spelen? Gaan we regelen. Nou, wij waren toen een beetje... up and coming in het Haagse. Mm. Wij werden op een gegeven moment benaderd van... willen jullie iets gaan maken met Andy Tielman? Toen is Andy Tielman naar onze oefenruimte gekomen.
Ja,
en toen hebben we nog met hem gejammed.
Wow.
Verschrikkelijk woord vind ik het altijd. Maar we hebben gejammed. En we hebben toen uiteindelijk besloten om het niet te doen.
Oh?
Ja, want het was gewoon echt niet meer... Weet je, hij hoorde het gewoon niet meer. En dat was echt... We vonden dat een beetje sneu worden. En,
ja, precies.
Ja, je
moet iemand dan tegen zichzelf beschermen ook een beetje.
Dat gevoel.
Man.
Weet je, als je dan dit hoort en dit ziet, als hij nog steeds die kwaliteit kan leveren, weet je, wow.
Ja, maar
die verhalen van die man, we hebben toen een hele avond eigenlijk aan zijn lippen gehangen.
Dat zal wel.
Weet je, ik wou dat ik dat opgenomen had met deze podcaststudio. Yeah. Maar hij vertelde dingen als dat hij in Hamburg dan speelde en dat Jimi Hendrix naar hem kwam kijken.
Wow.
In die tijd. En dat hij zei ook, Hendrix heeft het eigenlijk allemaal van mij gepikt.
Nou, ja.
Maar als je deze move ziet... Dan zie je gewoon dat Hendrix dat inderdaad daarna gekeken heeft. En dat,
achter
dat
zijn rug ook, toch? Achter zijn hoofd.
Met zijn tanden. Ja, allemaal dat soort dingen. Maar ook de sound. Want volgens mij wat zij deden was dat ze gewoon de speaker kapot maakten. Om zeg maar die overdrive te krijgen. Want dat was er, of die crunch te krijgen.
Dat is eigenlijk het verhaal van You Really Got Me, toch? Van de Kinks ook.
Dat ken ik niet.
Nou, dat verhaal is altijd ook dat ze... dat ze dat geluid ook kregen door met scheermesje de konus...
Ja, dat zal ongetwijfeld hetzelfde zijn. Ja, maar ik vind dat wel mooi.
Ja,
weet je wel.
Gaaf,
ja, dus ik had bijna een plaat met Andy Tielman gemaakt. Bijna goed.
Het filmpje spelen ze allemaal nog op ja, behalve dan die ze hebben een staande bas. Hè, dus
ja.
Maar ze spelen allebei op Gibsons, hè, Les Pauls. En later zie je ze allemaal met van die Fender Jazzmasters en Jaguars.
Jazzmasters en Jaguars, ja, klopt. Ja. Misschien hebben ze een sponsorduwtje gekregen. Of, geen idee. Ja, je weet het niet.
Ze waren de eerste ook, hè, die überhaupt zo'n... De eerste Gibson Les Paul Custom in Nederland, die hadden zij.
Oh, echt waar?
Ja, heb ik begrepen. Ik weet niet hoe dat kon, maar...
Ja, maar zij waren natuurlijk internationaal bekend. Hè? Het was de Tielman Brothers. Het is Ja, het is jammer dat we dat daar niet bij zijn geweest.
Nee.
Maar volgens mij was het echt heel groot.
Zo.
En als ik zeker ook in de Indo-scene, in die in Den Haag heel groot is ook.
Ja.
Als je daar de naam Andy Tielman liet vallen, nou jongen.
Echt, ja, een, dat snap ik wel.
De mensen vielen in katzwijn bijna. Ja.
Wauw. Ja.
Maar jij hebt verder niet heel veel met de muziek van de Tielman Brothers.
Nee.
Het ging puur om het verhaal van, nee, oude gitaar,
ja,
vet, mooi.
Ja. Ja, als ik dat zie, denk ik wel, wow.
Ja, hè?
Nou, maar ook het, en nogmaals, ik had je ook iets. Nou goed, ik kom nog op die Pete Townsend en zo. Ik bedoel, het weer het verhaal van. Het gaat er niet om zozeer wat je doet, maar hoe je het doet. Want zij ze zei, weet je wel?
Ja, nee, jij zegt Pete Townsend. Nou, die hebben we hier ook onder kop. Laat hem maar gelijk er even bij pakken.
In 1970 zat ik toevallig net te luisteren. Zo jongen, volgens mij Keith Moon is dat dronken of zo. Dat gaat echt, ja, alle kanten op.
Bizar, nou je zag het ook, want ik zat een beetje hier doorheen te skippen. En de aankondiging van My Generation, zie je een close-up van Pete Townsend. Mm. Nou ja, ik weet niet wat er allemaal in is gegaan.
Oh ja, nou, van Woodstock.
Van Woodstock, ja. En je ziet gewoon aan die ogen, die is, wow, nou, volgens mij heeft hij best wel wat gedronken. Maar volgens,
ja,
mij zitten er ook nog wel andere stimulerende middelen in.
Ja, dat zou kunnen, ja. Maar ja, goed, het verhaal is dus, als je dat hoort, denk je van, nou, weet je wel, pff, jongens, ga nog eens even een maandje oefenen of zo. Maar als je het ziet, is het een totaal ervaring en is het echt waanzinnig. Want hij was natuurlijk ook heel, die Tielman Brothers, heel fysiek is het, hè?
Ja.
Weet je wat ik bedoel? Springen, ja, de gekste dingen, capriolen. En Townsend ook, dat is wat hij deed. Dat was gewoon niet normaal met die molenwieken slagen en springen, jongen. Glijden, springen, dat is echt fantastisch.
Ja, dat is een totaal ervaring. Want je zegt, dat is niet zo van, oh, er zit iemand om een krukje een beetje mooi te spelen. Nee,
maar dat hoort er ook bij.
Ja,
weet je
het is echt rock and roll of zo.
Ja.
Ik denk, als je iets, ik vind de hoe misschien wel, ja, echt, als je het hebt over rock and roll op het podium, dat die hele band, ja, meedoet.
Ja, precies. En elke een kwartet unieke persoonlijkheden, muzikaal ook, hè? Toch?
Ja.
Dat samen, dat zijn, ja. Dat verzin je niet of zo.
Dan stijg je boven elkaar uit eigenlijk. Ja, ja, heel knap inderdaad. Even kijken, nog even terug naar Daryl Ann. Want dat is een beetje het moment waarop jij boven het maaiveld uitkwam.
Ja.
Hoe is die tijd gegaan? Jullie zijn begin jaren 90 begonnen. En in 2004 kwam het laatste album uit.
Ja. Ja, dat is toch bijna 15 jaar, 14 jaar. Nou, als je vanuit 89 reikt, 15 jaar, joh.
Belangrijke tijd geweest in totaal?
Ja, heel belangrijk.
Bepalend ook, misschien wel.
Ja, bepalend. Ja. We waren natuurlijk wel heel groen. Ik zei pas nog tegen iemand dat het zo apart was. Dat, kijk, nu, ja, ik ook en iedereen die je kent als muzikant, die heeft 1001 projecten, toch?
Zeker.
Het is onmogelijk om vaak iedereen op één plek op hetzelfde moment te krijgen. Maar toen, we hadden één band en niemand had er iets naar. Dat is echt bizar eigenlijk. Ja, wij, weet je wel, we hadden studie en later werkten we er ook wel nog wel naast, weet je wel. Maar niet dat we nog in 1001 andere band speelden of weet ik veel, muziek voor commercials maakten of film. Het was gewoon die band. En,
het ging ook allemaal, weet je, waarschijnlijk.
Ja.
Ja, de tijd dat ik dan in een bandje zat, was het ook, we oefenden 2 keer in de week.
Ja.
En dat maakte niet uit, het was altijd maandag en woensdag. En daar kwam niks tussen. Had je ook geen verjaardag of niks van niemand. Dat was gewoon de band.
Nee, dat is wel achteraf denk je, dat is gewoon heel belangrijk. Omdat je dan eigenlijk ongestoord aan iets kan, aan een geluid kan werken.
Ja. Dedication of zo. Hè?
Gewoon, ja, echt. Maar dan weet je, er ontstaat ook iets dan. Een soort totaal geluid. Ja. Ik bedoel, doordat je veel, in plaats van in gelegenheidsformaties is het toch, hè, iedereen doet zijn ding.
Ja, en klopt.
Tenminste, volgens mij is dat wel. Ja.
Ik wil even voor de mensen denken, Daryl Ann. Geen idee. Als goed is. This is the place I'd like to settle down. Where the wind meets his merry over by the shoreline. All day long. This should be my world, my only one. Got me thinking about the law. Got me thinking about the law. Got me thinking about the law. You're the one makes the world go round. I hold my dream. Ja, ik vind jullie echt wel vind. Een mooie liedjesband, ja, weet je wel? En gewoon de sound zo, zo, je hoort het gelijk. Ja, dat vind ik knap als een
het
band.
Het is liedjes, maar het was geen Chuck Berry, maar het was geen rock'n'roll, maar wel echt liedjes. Maar we grepen, ja. wij grepen terug op de liedjes, weet je wel, Buffalo Springfield, Neil Young, weet je wel, dat soort shit.
Ja.
Dat was ons ding. Dus,
Hoe bepalend was de gitaar in Daryl Ann?
Ja, het was echt een gitaarband, dus alles, ja. We hadden helemaal geen toetsen of zo.
Jij was niet de enige gitarist of want Jelle
Pausma speelde ook. En dan de bassist. Later ook nog toetsen. Maar eigenlijk was het gewoon een gitaarband. En natuurlijk, heel, net zoals de Birds, want die vergeet ik te noemen. Birds, Beach Boys, Buffalo Springfield, die shit. Crosby, Stills. Heel erg gefocust op meerstemmige zangen.
Ja. Hoeveel zongen er binnen de band?
Met z'n drieën dan. Jelle Koen en ik.
Oh ja. Dat is wel echt even een dingetje om onder de knie te krijgen met elkaar.
Ja, klopt.
Dan moet je echt meters maken. En dan klopt. Monitorgeluid zo belangrijk.
Ja, dat is ook waar, ja. Ik zat af en toe vroeger zeker als flink vals heen te kraaien. Dat geeft meteen toe.
Ja, nou ja, goed. Weet je, uiteindelijk dan leer je daarvan.
Daar leer je van.
Ja. 2004 gingen jullie uit elkaar. Mm-hmm. Verwacht je dat er misschien ooit nog wel eens een nieuw Daryl Ann album aan zit komen? Gewoon voor de leuk.
Nou,
voor het geld. Maar, kan natuurlijk ook.
Het geld.
Ja, weet ik veel.
Nee. Maar we hebben een reunietour gedaan. Hè?
Wanneer was dat ook weer?
In 2000...
Ik ga niet zeggen 2017, want dan...
Nee, was niet 2014, 15 of zo? Iets in die buurt.
Ja, want ik zat te zoeken inderdaad. En toen kwam ik dus het laatste album in 2004 tegen. Ik denk, er was toen iets. Dat was tot niet toen. Tijd gaat niet zo snel.
Ja.
Nee, maar dat is een jaartje of 4, 5 geleden, zoiets.
Ja, maar dat klopt wel. Dat was gewoon 10 jaar na de break, denk ik. Dus dat was 2014, denk ik.
Toen hebben we geen nieuwe plaat gemaakt.
Nee.
Want dat heeft bijvoorbeeld Johan dan weer wel gedaan, natuurlijk.
Ja, we hebben het wel over gehad, maar...
Het leven komt tussendoor en dan denk je, nou...
Ja.
Even niet.
Nee, het was echt in die zin een reunietour met de liedjes die we hadden en zo. Ja.
Is dat... Het lijkt me best lastig om dan die liedjes weer te gaan spelen na al die lange tijd. Hoe ging dat ook alweer?
Ja, maar dat...
Zit het nog ergens in je geheugen?
Ja, dat is wel verbazend hoor, hoe makkelijk dat gaat. Ja. Het is meer dat je de Jelle en ik die speelden natuurlijk al die jaren door. Maar Koen en de bassist dan, vooral de bassist, die had zijn bas nog wel, maar die had wel 10 jaar boven de bank gehangen. Of
ja, ja, precies.
Dus die moest even aan het werk nog.
Ja, hebben geen eelt meer op zijn vingers.
Nee. Maar het is allemaal goed gekomen. Het was eigenlijk weer echt gaaf om te doen, toch?
Dan is het ook weer gewoon zoals toen.
Ja,
bizar. Waar je gebleven bent, echt pak raar. Je het weer op.
Ja. Ja.
Ja, dat is wel apart inderdaad. Hey, ik heb een nieuwe rubriek.
Hmm.
En daar heb ik ook een jingle bij. Ga ik aanzetten. Nou. Mailman.
Mooi gemaakt, hè?
Ja, joh, ik heb mijn best gedaan. Ja. Het was wel natuurlijk, hoe heet hij ook weer, die met het vliegtuig was neergezorgd.
Ja, Buddy Holly. Ja.
Buddy Holly. Beetje ingeknipt. Ja, een beetje. Ik belde die stem ook op het laatst. Ik zal het maar gewoon verklaren. Even kijken. Ja, vragen van de mensen thuis. Ik heb vanochtend even een oproepje gedaan op social media. Van, hey, ik zit met Anne vanmiddag, vanochtend. En heb je een vraag? Stellum.
Werd daar nou, nog op gereageerd?
Jazeker. Oh, je bent populair onder de muzikanten onder ons. Want ik kreeg namelijk een hele goede vraag van Lucky Fons III.
Echt hoor.
Die zegt, die vraagt, heeft hij in zijn relatie met zijn gitaar, net als bij sommige andere gitaarhelden, ook een pseudo-seksuele fase gekend? Bijvoorbeeld door het een vrouwennaam te geven of Fallies te presenteren, et cetera. En wat is zijn mening over de teloorgang van de elektrische gitaar als culturele fetish? Okay, laten we eerst maar eens beginnen met, heb je gitaar wel eens een vrouwennaam gegeven?
Otto weet weer wakker met de Fallies in zijn hoofd.
Ja, ja, als hij geluk had. Ja. Ja.
Heb ik wel eens een
vrouwennaam aan een gitaar gegeven? Net als bijvoorbeeld Lucille, weet je, op ja, King, dat soort dingen.
Nee, nee, ik noem ze meestal bij het serienummer.
Met serienummer, ja.
Nee, ik geef ze geen namen, nee.
Ik heb dat ook niet. Ik vind dat heel raar. Het is nog geen vrouw, het is gewoon een gitaar. Ja. Ja, het is wel heel mooi en belangrijk, maar ik ga dat niet. Ja, dat is Wilma.
Ja, het is wel een goed verhaal, Lucille. Ik zeg, weet je wel, het is...
Ja, ik vind het dan moeilijk om mezelf een artiestennaam te geven, weet je. Om,
oh, en dan ja. Om, weet je hebt ook gewoon Ed Struijler.
Ja, dat is denk ik eigenlijk een nog moeilijkere naam. Ja. Even kijken. Ja, en wat is dan jouw mening? Want hij heeft natuurlijk gewoon echt... dit is echt een goede vraag. Ik denk dat niemand hier me overheen gaat. Wat is je mening over de teloorgang van de elektrische gitaar als culturele fetish?
Culturele fetish.
Ja, ik vind dat een beetje een moeilijke vraag ook. Ik denk, wat bedoel je nou eigenlijk? Bedoel je de teloorgang van de elektrische gitaar?
Nou, dat is een trend die wel vaak is gesignaleerd, toch? Gitaarhelden bestaan niet meer. Kids gaan iets anders doen.
Gitaar is dood.
Gitaar is dood. Nou, dat zeker niet.
Echt niet?
Nee,
echt. Dat zeg ik, daarom heet mijn theatertour. Een stukje sluikgeklauw, mensen. Ja. Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran. Ja, want precies. Voor mij is Ed Sheeran een soort nieuwe gitaarheld. Dat is niet mijn gitaarheld per definitie. Ja. Maar het is wel iemand die de gitaar natuurlijk in leven houdt.
Absoluut. Ja.
Voor een jong publiek.
En dat zal heel veel jonge kids toch weer toebrengen om toch...
Absoluut. Alleen dan wel op zo'n heel klein, lelijk gitaartje wat helemaal kut klinkt.
Is dat zo?
Ja, hij speelt op zo'n baby. Ja, hij speelt nou op een Louden.
Dat kan toch niet kut klinken, of wel?
Nee, maar nou ja, ik weet niet.
Zal iemand hem wel voor behoeden, toch?
Het ding is...
Ik denk dat ik nooit een nummer van Ed Sheeran heb. Maar hij doet ook heel veel met loops en percussie.
Heel veel, ja.
Dat heb ik ook een keer gezien. Wow, gaaf.
Dat is te gek. Ja. Ik heb een keer een aftershow van hem gedaan in de Ziggo Dome.
Oké, okay, wow.
In zo'n klein achterafzaal. Ja, ja, ja. Het klonk heel tof, weet je wel. Ja, ja. De show van Ed Sheeran. Maar toen heb ik dat concert meegemaakt. Nou, dat is bizar. Hij is gewoon in zijn eentje.
Ja.
In een Ziggo Dome, 20.000 man. Met een loopstation. En het is geen moment saai.
Ja, dat is wel knap.
Het is echt knap. Dus ja, hij gebruikt wel een soort totaalinstrument. En dat, dus ik denk dat wat Otto bedoelt... Ja, dat de gitaar inderdaad... De elektrische gitaar... Zoals Hendrix... Clapton... Weet je, die vibe, ja, dat gaat op een gegeven moment denk ik wel een beetje... geparkeerd worden in de tijd...
Maar even, en die tijden, daar had ik ook graag bij willen zijn, dat de gitaar eind 50 jaar, weet je wel, zo'n beetje gemeengoed werd. En dat in elke straat en elke garagebox een bandje stond te rammen. Ja. Dat is wel jammer, dat zul je niet meer, dat gaan we niet meer meemaken.
Het zijn nu allemaal kleine, net allemaal niche, weet je wel.
Ja. Ja, en veel DJ's en hip-hop. En dat is goed, ja.
Voordeel voor de gitaristen, de indie hip-hop en indie DJ-muziek, wordt nog steeds heel veel gitaar gebruikt. Bijna alles wat je hoort, zijn gewoon van die loopjes, weet je. Dus voor de Sena is het nog altijd goed.
Ja, het is ook heel interessant, die crossovers. Want de gitaar is zo'n mooi instrument die eigenlijk op alle terreinen in te zetten is, natuurlijk. Ja.
Wat vind jij daarvan? Want ik zat er laatst over na te denken, of ik hoorde dat iemand zeggen dat... In andere genres, er wordt zoveel samenwerking aangegaan.
Ja.
Dus in de hiphop, de ene collab naar de andere. Ja. Maar met bandjes, je hoort nooit dat twee bandjes even met elkaar de studio ingaan om iets te maken.
Nee, dat is een andere cultuur bijna, hè? Toch?
Ja, dus er vindt geen uitwisseling plaats bijna.
Nee. Nee, dat hadden we. Ik bedoel, ik denk nog weer aan DLN. Wij hadden gewoon een grote muur om onze band staan, wat dat betreft. Ja. Dus, we waren totaal onbenaderbaar en niemand snapte het ook. Dus,
zou dat ook de reden kunnen zijn waarom op een gegeven moment zoiets misschien wel gaat uitsterven? Omdat het niet meer, wordt samengewerkt?
Die bandjescultuur?
Ja. Schiet me zomaar even erbinnen, hoor. Ja. Ik gooi er gewoon even in.
Ja, dat uitsterven, daar heb ik het met veel mensen over. Want er is een school die zegt, ja, met die oké, gitaar zijn nu even weg. Maar dat zijn golfbewegingen.
Ja.
Straks krijgen we de nieuwe hoos. De nieuwe lente. Ja. Met alleen maar gitaarmuziek. En anders zegt, ja, face it. Het is ook een demografische kwestie. We wonen in een andere maatschappij, weet je wel. En vanzelfsprekend, als je ziet hoe die maatschappij is samengesteld, dan is het niet raar dat, hip-hop en R&B, dat soort shit, groot wordt. En wij zijn ook een niche, een uitstervend ras, denk ik.
Ja. Komt het ook misschien wel door het steeds meer verdwijnen van jongerencentra? Smeltkroezen waar je licht gesubsidieerd met z'n allen een beetje voor weinig geld bier kon drinken en muziek kon maken.
Is dat zo, die jongerencentra zijn allemaal weg?
Ja. Weet je waar ik vandaan kom? Leidschendam. Daar had je één jongerencentrum. Nou, dat is al bijna, ik denk, een jaar 5-6 geleden gedoekt. Ja. Maar dat was mijn middelpunt.
Ja,
toen ik vanaf dat ik 18 was tot mijn mid-20, daar gebeurde het.
Ja, ik snap het. Ja.
En daar kon je ontwikkelen ook.
Ja.
Vaak hing er ook een festival aan vast.
Ja. En daar ontmoette je soms ook je eerste vriendinnetje of zo.
Bijvoorbeeld,
dat was natuurlijk meer dan muziek alleen.
Exact. Ja. Maar dat is wel zo'n...
Ja, nou, dat zal zeker dan een rol spelen. Ja.
Ja, nou ja. Zomaar even wat gemijmer op de... Wat is het vandaag? Geen idee. Maandag, hè? Ja, het is maandag vandaag.
Ja.
Maar ja, misschien... je luistert deze podcast misschien wel op een andere dag. Dus het maakt helemaal niet uit wat voor dag het vandaag is.
15 april.
15 april, inderdaad, nemen we dit op. Even kijken. Vragen van de mensen thuis. Ik vind het nu al een leuke rubriek. Ik had er nog eentje. Van... even kijken. Dat ze gingen op het andere account. Op het Gitaarmannen Twitter-account. Van nog een muzikant. Namelijk Bertolf.
Leuk.
Waar ik aanstaande donderdag een podcastopname heb. Die zegt, ja, ik heb een vraag aan Anne. Dat tremolo effect in Shirley Justice. Hoe heeft hij dat gedaan? Is dat een pedaal of volumeknop?
Grappig. Ja, dat is een volumeknop, ja.
Volumeknop?
Ja. En dat doe ik nog steeds heel vaak.
Is een beetje dat, daar kan je dat viool-effect een beetje mee krijgen ook.
Ja.
Even kijken of ik hem even snel tevoorschijn
kan. Ik kan het nog even demonstreren, maar...
Oh ja, dat is wel leuk. Gewoon even een live demonstratie.
Met de snoer helemaal daar. Kom maar kijken.
Ik kan even kijken of ik dat nummer ondertussen ook er even bij kan pakken. Shirley Justice. Nou, ik heb hem toevallig hier. Maar je gaat hem denk ik gewoon even live doen, dat is beter. Wat voor versterker ga je hem in prikken?
Deze heb ik nog niet zo lang. Het is wel grappig. Iedereen zegt, wat is dit? Het is een Music Master Bass, heet die.
Ja.
Maar het is eigenlijk gewoon, is het gewoon 12 inch, dus het is gewoon een gitaar. Ik weet niet hoe ze het een bass noemen, maar het is wel echt gek ding. Hij is ook wel gemodificeerd. Ik weet niet precies wat ze hebben gedaan.
Oké. Okay.
Dit is wel een hele fijne, en ook qua formaat natuurlijk.
Ja.
Ideaal. Omdat, hij is nog best wel... te tillen en zo, dus dat is wel fijn.
En maar twee knoppen erop.
Ja,
lekker handig. Ja. Lekker overzichtelijk.
Maar als je dat volume ding, dat is wel heel belangrijk wat voor gitaar je handen hebt. Niet elke volume knop. Oh, sorry. Niet elke volume knop leent zich eigenlijk voor dat werken.
Oké.
Okay. Het is ook niet ideaal dit, maar. Ik zal maar even trouwens.
Een beetje volume erbij.
Wat ik ook wel doe, je misschien ook wel dat je met je toggle switch, dus één element, dat is meer met die kussen.
Oh ja, dat je hem helemaal dicht zet. Ja.
Klein beetje meer staccato, dus meer...
Dus jij deed dat op die manier.
Ja.
Dus Bertolf die heeft zich jarenlang zitten afvragen hoe je dat gedaan hebt. Nou, dat is nu dus beantwoord.
Ja.
Dat is toch mooi?
Met de hand kan je het voorkomen in sync met een drummer doen. Dat is wel
gaaf. Ja, want je krijgt een tremolo-pedaal nooit echt zo lekker strak.
Nee.
En je speelt nu op een Squire Telecaster.
Dat is echt, het is een JV-geval. Een van de eerste Japanse... Telecasters.
En wat met Squires kan je geluk hebben of
Ja, ik ben niet. Ik ken niet. Het is op zich wel raar. Het is mijn enige. Oh nee, ik heb nog een Strat ook, ja. Maar ik ben niet meer. Ja, dit vind ik wel echt een gekke gitaar, toch? Het is ook. Ja, dit is de oergitaar toch eigenlijk?
Ja.
Het is ook hoe robuust het is of zo. Snap je wat ik bedoel?
Ja, het is gewoon.
Dit kan je echt laten vallen een keer en dan ga je gewoon verder.
Ja. Ja, en ik moet zeggen, ik heb altijd. De associatie met Springsteen, met deze kleur.
Ja, met dat, kleur ook, ja.
Ja, dat heeft hij heel goed gedaan, vind ik.
Ja, ja.
Op de een of andere manier maak je altijd die koppeling. En dat is misschien ook, het is een robuuste gitaar. Zo ziet hij eruit.
Ja.
En Bruce Springsteen is ook zo'n...
Ja. Lekker, hij is al die jaren op dezelfde kleur gespeeld, toch?
Ja.
Dat is echt, hij is natuurlijk één geworden met die gitaar. Ja.
Ja.
Huh? Oh, is dat een...
Dat is een andere stemming. Maak je veel gebruik van alternatieve stemmingen?
Wat er mee. Wat ik eigenlijk wel veel doe is double drop D.
Oh.
Maar veel exotischer wordt het ook niet, hoor.
Ik vind dat zo'n gedoe. Als ik geen gitaarrodie bij me heb, dan is het echt dat ik denk, nou laat maar.
Is ook een gedoe. Het is ook wel de moeite waard.
Ja. Hoe zou je jezelf omschrijven als gitarist?
Hoe zeg je dat? Beperkt.
Beperkt. Zo je toch door heel veel mensen echt... ik heb volgens mij Tim Knol wel eens horen zeggen... De beste gitarist van Nederland.
Ja, met,
dat vind je dat irritant om te horen?
Dat weet jij ook, Ed.
Ja, natuurlijk.
Dat ik dat niet ben.
Nee, maar dat weet je... Het is allemaal zo subjectief.
Ja, maar ja, het is ook een onzin natuurlijk. Maar zeker technisch en in... Weet je wel, er zijn mensen die kunnen echt veel meer dan ik. Maar... mijn vriendin zegt dan, ik kan gewoon in 1 seconde horen als jij het bent. Dat jij het bent. En dat is meer dan, heeft niet mee te maken hoe goed je bent, maar dat je een soort smoel of iets
je hebt een eigen sound. Ja. Echt een eigen sound.
Ja, maar ook wel een manier van spelen, denk ik.
Ja.
Maar dat is niet heel briljant.
Nee, ik hoorde ook in... persoonlijk, even kijken welk nummer hoorde ik. Nou, volgens mij was dat ook in Shirley Justice. Zit ook gitaarsolo, toch?
Ja.
En dat is, vond ik wel... Echt zo'n solo van dat is een ander soldaat solo.
Oh ja?
Misschien kan ik hem even snel. Weet je toevallig op welke waar die zit ongeveer ter hoogte van?
Ja, dus als altijd gewoon op de helft nog.
Ja, nou let op. Gaan we even kijken hoe wij kunnen pakken. Zal die ergens hier moeten komen? Ja. Bij mij dan te binnen schiet, dus het
ik
woord
nog wel,
onconventioneel.
Oh ja?
Dat is het woord dat bij mij te binnen schiet. Dus het is...
Nou, dat klopt wel. Ja. Dat zeggen we wel meer. Ja.
Ik vind het heel erg herkenbaar. Als in van... klinkt als een blues solo. Maar het is anders. Soundtechnisch ook. Net even anders. Dit is volgens mij echt met je vinger gespeeld. Hè. Dit is echt
Ik weet ook dat het mijn... het is bijna... Het is ook... Heel clean, maar het is ook met een microfoon voor de... Het is een Epiphone Casino waar ik speel. Ja. En dan een microfoon echt zo naturel, maar ook een amp geluid. Een soort mix of het is heel cleanig. Bijna akoestisch, maar het is een Epiphone Casino. Ik weet het nog goed, ja.
Hebben jullie dit ook toen opgenomen met Frans Hagenaars zelf?
Ja.
Die staat ook echt gewoon volgens mij elke Excelsior plaat. Ja. Is hij,
Nou, dit is wel een plaat, dus het Happy Traum. Die we eigenlijk ook heel veel met z'n drie hebben gedaan. We hebben een paar liedjes met Frans gedaan, waaronder dit nummer inderdaad. Ja.
Te gek.
Ja.
Ja, dit is, ja, dat vond ik een goede vraag van Bertolf. Eventjes zo'n mooie muzikantenvraag tussendoor.
Ja.
En dan had ik volgens mij nog een vraagje. Even kijken hoor. Ik heb zoveel plekken waar mensen vragen kunnen indienen. Ja, weet je wel, je hebt Instagram en je hebt Facebook.
Ja, natuurlijk.
Even kijken hoor, pakken we er even bij. Ze zien nog wat binnengekomen. Ja. Iemand zegt, ik ken alleen zijn naam. Nou, Jannie. Jannie, dan moet je lekker naar de podcast gaan luisteren. Dan leer je de man ook kennen.
Dat is een begin, Jannie.
Ja, precies. Er zijn heel veel mensen die kennen mijn naam niet eens. Dus dan ben je nu al een stuk verder. Alex, Kingaby, die Die vraagt, wil je wat meer doorvragen naar zijn gitaarverzameling? Niet alleen de eerste en zijn lievelingsgitaar. Hoeveel gitaar heb je?
Ja, weet niet precies. Ook niet overdreven veel. 16 misschien.
Ja. Ja. Gewoon bescheiden naar, ja, naar verzamelaarsmaatstaven.
Ja. En ik had het net over die Epiphone Casino, voor die solo. Die heb ik zelfs, ik denk, een paar maanden geleden verkocht.
Echt waar?
Omdat we de badkamer moesten verbouwen.
Ja, dat, hey, dan moet er soms af en toe een gitaartje wijken. Het zijn goede investeringen.
Ja, je moet, het is even slikken. Ja. Maar als ik straks in een mooi bad lig, is ook wat waard.
Ja, echt hè? Ja, wat dat betreft denk je... Ik heb ook wel eens gitaren verkocht, inderdaad. Gewoon omdat ik dacht van ja, ik wil een nieuwe versterker en ik heb echt geen geld.
Nee. En ik denk ook van, oh, daar ga je spijt van krijgen. Maar hey, het is allemaal goed, joh. Het maakt allemaal niet uit.
Nee, en nou ja, goed, dan koop je toch een nieuwe casino.
Nou, dat niet.
Nee. Nee, die zijn niet zo heel erg goed. Ik heb toevallig een tijdje geleden een nieuwe casino gekocht.
Nee? Ah, nee. Nee, hè?
Nee.
Wat van die soapbars of van die P90's? Of,
P90's, ja.
Ja, ik heb nooit in mijn handen gehad, maar...
Nee, ik vind het...
Deze was het 65, die...
Ja, dat zijn natuurlijk gewoon wel de echte... Die Gary Clark Jr., ik weet niet of je die kent. Mm. Die, echt, nou, ik vind hem een van de beste gitaristen van dit moment.
Waar? Gary Clark Jr.?
Gary Clark Jr., ja, echt een bluesman.
Oh, ja.
Weet je wel, en die, ja, die zit nu een beetje met het nieuwe album wat hij gemaakt heeft, net uit. Een beetje crossover
Amerikaans.
Tussen. Ja, Amerikaans. Een beetje soul en... Mm. Maar ik zal wat laten horen.
Ja.
Dat is wel leuk. Wat ik te gek vind van hem... Kijk, hij schurkt heel erg tegen Hendrix en dat soort dingen aan.
Op straat?
Nee, op een casino. Of op een SG.
Oh, vet.
Speelt hij. Even kijken hoor, want ik heb hem hier zo. Even de playlist Gitaarmannen inloopmuziek. Ook te volgen op Spotify, mensen, die playlist. Wees verstandig, net als die andere 9 mensen die de lijst volgen. Even kijken hoor, even een hele goeie. Dit vind ik zelf echt heel vet. Gaat je het ook al 100 keer gedaan? Een liedje van 8 minuten op je plaat zetten. Ja. Dat vind ik gewoon wel lef hebben.
Hij zingt er ook bij.
Hij zingt er ook bij. Het gaat zo meteen beginnen. Als in nu. Every day, nothing seems to change. Everywhere I go, I keep singing same old thing. And I... Ja, weet je, dit... Ik vind het dat iemand dit gewoon maakt en dan echt in de picture komt te staan in Amerika. Aan alle grote tv-shows meedoet.
Ja, ja.
Weet je, op de Grammy speelt en daar gewoon...
Oh ja, zo groot is
hij. Ja, die gast is echt groot. Ja, die debuutplaat vond ik best wel heel slecht eigenlijk. Ik had alleen maar live dingen van hem gezien en een eerste EP'tje die hij had gemaakt. Heel rauw, heel puur.
Mm.
Toen kwam die plaat. Vet overgeproduceerd.
Yeah.
Dat je echt denkt, nee, val nou niet in die valkuil. Yeah, weet je wel? Yeah. Dat is echt zonde af en toe.
Was dit hoor, ik denk, het had ook op Woodstock kunnen staan, hè, denk ik dan. Maar dan had het anders geklonken.
Ja.
Want het klinkt dus ook best wel vet breed. En
heel
zo.
Groot, ja. Hij heeft ook,
maar qua onlangs... muziek is er dan niks veranderd.
Nee. Hij is heel erg trouw aan die, aan die oude vibe inderdaad. En wat ik vooral van hem tof vind, is dat hij gewoon ook op tv en zo zich niet aanpast en daar gewoon dikke vet solo speelt.
Ja.
Hou ik van.
Ja, leuk.
Even kijken. We gaan even door. Solo albums. Op een gegeven moment ga je werken met Jason Faulkner.
Ja.
Een Amerikaan. Mm-hmm. Onder andere met Back and Air heeft gewerkt.
Ja.
Hoe kwam dat zo tot stand? Dat is wel een toffe samenwerking.
Ja, heel kort. Hij had een keer contact met ons of met de maatschappij. Via de maatschappij met ons contact gezocht. Omdat hij een keer een sampler in Amerika was, in zijn handen was gevallen. Waar ook Daryl Hannah op stond. En stonden twee liedjes op. Die vond hij echt helemaal te gek. Toen kwam hij met Air, die Franse band in Heineken Musical. Toen meldde hij, nou, die jongens moeten echt even langskomen. Ik wil ze even spreken. En toen zijn we daarheen gegaan. En backstage hebben we Jason Faulkner ontmoet. Volgens mij was ik met Jeroen, de drummer, daarheen. En... Nou, super tof, maar het, eigenlijk pas na een 2-3 jaar, ongeveer via ferry van Excelsior, het plan om daar eens heen te gaan. Om een soloalbum op te nemen. Dat was natuurlijk wel een gok. Ken hem niet echt goed, die jongen. Je weet niet. Weet je wel, voor hetzelfde geld ben je elkaar na een dag echt helemaal klaar mee. Zo. Ja. Maar dat pakte gewoon hartstikke goed uit. Dat was echt super tof. We zaten echt helemaal op een lijn. En in een maand, die eerste CD, In Another Life. Je had liedjes natuurlijk hier geschreven. In een maand, bij hem. Ja, studio mag je niet noemen. Dat is eigenlijk zo'n ruimte als dit. Maar dan helemaal volgestout. Ja, wonen of leven deed hij eigenlijk in zijn slaapkamer. Want de rest stond helemaal vol. Dus allemaal oude shit, vintage, drumstel. En ook nog een grote tafel. Weet je wel, echt
analoog. Ja. Ja.
En in een maand gewoon een plaat opgenomen en gemixt. Nou,
te gek.
Ja.
Wauw, dat is wel denk ik een... In L.A. was het toch?
Ja, West Hollywood. Daar was ik ook nog nooit geweest. Dus ja, dat is echt gewoon niet normaal. Als je
daar... Leven is.
Ja, echt.
Ja.
En vanwege ook de muzikale historie en alles.
Ja.
Ja, dat was heel bijzonder.
En die liedjes die had je al geschreven natuurlijk.
Nou, ja. En hij heeft wel... Hij is echt super snel en muzikaal echt 100 keer beter. Hij speelt alles, drums, piano. Hij is eigenlijk pianist. Dat speelt hij ook belachelijk goed. En gitarist, zanger, ook niet normaal. Dus hij heeft ook heel veel ideeën. Dus hij heeft heel veel geholpen met even een bridge of een intro net even ombouwen. Ja. Snap ik bedoel?
Ja, ja, ja. Echt heel belangrijk. Goede input.
Goede input.
Echt een goede producer.
Ja, het was echt een feest. Ja.
Iemand die dan even een extra bandlid wordt, zeg maar, voor je plaat.
Ja, we namen met z'n tweeën op allemaal. Ja. Dus,
gaaf is dat.
Ja, dat is echt lachen. Ook intensief, snap je? Omdat,
ja.
Maar hij werkt ook heel snel. Zo van, oké, weet je wat, we doen dit. Doe een microfoontje, ben je klaar.
Ja,
gaf.
Ik heb dat gehad met mijn tweede album in Engeland. Oh, ja? Ook zo gewerkt met de producer. Ja, dat is heerlijk.
Wie was dat? Was dat?
Hij heet Cary Willits. Okay. En hij was de bassist in de band Athlete.
Ken ik niet.
Engelse band. Hmm. Die ten tijde van Coldplay ook opkwamen. Okay. En de zanger van die band die schrijft nu eigenlijk alle liedjes voor George Ezra. En al die dingen. Oh, ja? Dat, ja, die is nu echt een beetje de meest gevraagde songwriter van Engeland.
Okay.
En Cary die... Er is nu een nieuwe opkomende gast, die heet Dermot Kennedy.
Hmm.
En daar zit hij ook een beetje achter. Die heeft hij ook al jarenlang onder zijn vleugels. En het zijn hele gave dingen om mee te maken. Ja. Echt het gevoel dat je met z'n tweeën een plaat aan het maken bent.
Ja.
Dat is wel uniek.
Ja.
Ja, en dan zat ik in druiderig Londen. Ik had liever ook in de West Hollywood gezeten.
Ja, vanwege het klimaat. Ja,
ja, ja. En het geeft toch ook, ik weet niet of je dat ook kan beamen, maar de plek waar je bent en opneemt, dat heeft zoveel invloed, mij althans, op hoe het klinkt. Uiteindelijk,
Ja, weet ik niet. Ja, ik snap. Weet ik niet zo goed. Dat kan ik zelf helemaal niet peilen of zo.
Nee. Nou, ik heb dan als ik nu terugluister naar die tweede plaat van mij, dan denk ik, ja, ik hoor dat dit in Londen is opgenomen.
Ja,
ik hoorde de regen, bij wijze van spreken, tegen de... Ja, dat gevoel...
Grappig.
Even kijken. En daarna, 2010, kwam je bij Tim Knol terecht.
Nou, 2008 al.
2008 al. Dus je bent al echt vroeg erbij...
Vanaf het begin.
Een soort aangehaakt of zo? Hoe is dat gegaan?
Nee, Tim, die ik heb die eerste plaat, de debuutplaat, al meegespeeld. Met Duif, weet je wel. En,
ja.
Jeroen Klein op drums, Raya Zwart op bas. Ja.
Just to name a few.
Ja, gaaf. Gasten die ik ook al veel lang ken. Dus en dan met Tim erbij hebben we die debuutplaat opgenomen. Toen die klaar was... Nou, dat ging natuurlijk als een komeet meteen. Hadden we ook niet, had niemand misschien verwacht. Dat was wel heel goed. Maar toen weet ik dat hij nog een keer heel erg dronken is geworden. En om dan te durven te vragen aan mij of ik mee wil doen met zijn band. Dus dat is
te gek.
Ja. Ik zei, ik dacht, doe ik een paar showtjes mee. Vind ik leuk, joh.
Ja.
Maar ja, dat nam niet alleen Tim's hele leven over, maar al snel ons aller leven.
Ja, en op een gegeven moment zat jij nou ook in de band, want dat las ik ergens... Die toen is overgelopen naar Douwe Bob. Overgelopen.
Ja. Nee, ik was er allemaal bij. Dat was wel een rare situatie op zich. En ik zat in die band. Dat was de eerste editie van de beste singer-songwriter van Nederland. Met Giel natuurlijk. Duif was gevraagd om met zijn band alle begeleiding te doen van al die kandidaten. Ook superleuk om te doen. Douwe Bob, dat zag je wel meteen. Dat was een jongen van een andere planeet.
Ja.
Zijn toe.
Bizar, hè?
Ja. Bizar. En ik heb de kortstondig nog even meegespeeld. Maar ik heb toen toch ook gezegd... Nee, ik ga iets anders doen. Of ik blijf sowieso bij Tim en ik ga iets anders doen.
Ja.
Ik had het op dat moment ook iets anders... waar ik heel druk mee was. Ik weet niet meer wat. Maar...
Ja, dat was wel in ieder geval...
Dat
was goed.
Was goed.
Ja. Nou. Mooi avontuur inderdaad. Ja, Tim is nog steeds lekker bezig.
Ja, maar ik speel het absoluut. Ik vind het echt feest om...
Speel je ook nog bij hem in de band nu?
Ja,
of,
ja. Ja, hij doet nu een theater doen in zijn eentje.
Ja, precies. Hij doet veel meer solo en zo. Precies. Dat is natuurlijk hoe dat gaat tegenwoordig.
Ja.
Maak me daar zelf ook schuldig aan. Ja, ik heb ook wel een bandje, maar ja, ik ben 9 van de 10 keer speel ik alleen.
Ik weet het en ik weet ook waarom. Dat is wel jammer natuurlijk. Het liefst zou Tim zou ook het liefst met een band in het theater.
Altijd.
Nemen. Ja, maar dat kan niet uit. Dat is duidelijk.
Ja. Nee. Jammer, hè? Dat is. Ja. Even kijken. Ja, ik denk dat ik eens eventjes ga beginnen aan de dilemma's. Gewoon achtergrondmuziekje. Beetje...
Oh, okay.
Ik heb toen op een gegeven moment in Spotify ingetikt. Dilemma's. En toen komt dit tevoorschijn. Denk, nou, dat is gewoon het achtergrondmuziekje.
Grappig, ja.
ja. Je huis staat in de fik. Dan bouw je sowieso, want je hebt hem pas net sinds 3 maanden. Je mag 1 gitaar meenemen. Welke is dat?
Nou, dat is die gitaar die ik op dit moment niet kan vinden.
Ja, dat is ook een verhaal. Je bent een gitaar kwijt.
Ja, dus Ed zei, nou, laat eens wat gitaren zien. Vind ik wel leuk. Nou, ik dacht, oké. Dus ik ging op zoek naar mijn Gibson SG Special, moet je zeggen, volgens mij. Of eigenlijk een SG... Of nee, ik heb een folder, daar wordt die genoemd Gibson Les Paul Special.
Okay.
Maar het is eigenlijk een SG met P90's.
Ja.
En die heb ik al heel lang en heb ik eigenlijk altijd met Daryl N op gespeeld. Die klinkt, ja, die gitaar is ondanks al zijn gebreken echt fantastisch. Hij klinkt fantastisch. Maar ik weet echt niet waar die is. Dat is best wel erg. Maar
ja, dat is wel erg inderdaad.
Komt wel weer goed, denk ik.
Ik denk dat die wel weer boven water komt.
Ja. Maar dat is zo'n Cherry Red ding met
P90's. Twee P90's?
Ja. En dan Pete Townsend, dat weet je, die speelde daar zeker in die tijd. Live at Leeds en Woodstock speelde die alleen maar op die gitaar.
Ja.
En hij kocht ze, heb ik ook gelezen... Hij kocht ze echt bij bosjes in, hè? Want hij sloeg ze ook allemaal kapot.
Ja.
En die gitaren zijn ook, als je aanslaat en je doet... Als je het trekt in de hals, dat is echt... Het is eigenlijk een soort action-gitaar, is het? Ja, maar wel fantastisch klinkt. Maar je hoort bij hem ook dat als hij even gek doet... dat ding is totaal uit helemaal ontstemd. Het is wel een bitch wat dat betreft.
Maar het heeft zijn eigen sound en zijn eigen...
Ja, dat geluid is niet normaal. Nee.
Dit is een dilemma, de volgende vraag. Maar dat was ook nog een... gedeelde lezersvraag van Aafke Romein. Ah. Die stelde eigenlijk dezelfde vraag die ik standaard in de dilemma's heb zitten. Je mag ook 1 stompbox meenemen. Of zoals Aafke het zei, je mag voor de rest van je leven nog maar op 1 stompbox spelen. Hm. Welke is dat?
Een stompbox, ja, sorry, het is gewoon...
Effectpedaaltje.
Ja, precies.
Ja.
Nee, ik dacht dat stompbox ook een bepaald effect was, maar is niet zo, hè?
Nee.
Ja, weet ik. Ik heb 1 fuzz, die heb ik niet zo heel lang. En dat is wel echt een geniale fus. Het is eigenlijk, heet Zippy.
Zippy?
Ja. En het is ook een soort... Je gitaar lijkt op een trompet eigenlijk. Ja. Nou, het is wel gewoon een hele sexy-achtige fus. Maar die zou ik meenemen. Dat is echt supergoed geluid.
Te gek.
Ja.
Oké, volgende vraag. Je versterker op het podium. Stand je bloed uit de oren of lekker binnen de perken?
Ja, je vraagt me nu, hè? Dus ik ben inmiddels wat ouder, wijzer, grijzer en dover.
Hè? Ja.
Ja.
Huh?
Ja. Dus dan ga ik voor het laatste natuurlijk. Ja.
Gewoon even wat terug.
En dat bloed uit de oren hebben we allemaal gedaan.
Merk je dat je er last van hebt nu je wat ouder wordt qua gehoor? Heb je...
Ja, maar ik heb een heel enorm issue, hè, met mijn oren. Ik ben links eigenlijk best wel doof.
Oké.
Okay. Ja.
Ah.
En dat is weer, ja, dat verhaal moet ik altijd vertellen, maar goed, waar ik het liever niet vertel.
Oh,
maar het heeft niet
het
met
hoeft niet.
Nee, maar het heeft niet met lawaai te maken, maar met de ziektes.
Oké, okay. Ja. Dus je hebt
dit is gehad.
Dus dat is
binnenoor. Moet je even weer zo gaan met je binnenoor te maken. Nou, die ziekte is wel een beetje klaar, gelukkig. Een soort fade-out heeft dat.
Okay.
Alleen het is gaat gepaard met blijvend gehoorverlies. Dus links hoor ik absoluut geen hoog, absoluut geen laag en een klein beetje middengebied. En daar ben ik dan ook nog overgevoelig voor. Voor het midden. Dus,
Heb je dan altijd daar een...
Ja, ik heb sowieso altijd dop in.
Altijd dop in. Ja, precies.
Maar het is best wel... Het live is niet zo erg. Want het, weet je wel, het komt van alle kanten. Het komt toch wel binnen. Mijn rechteroor is heel goed. Alleen wat heel frustrerend is dat je gewoon niet stereo kan mixen bijvoorbeeld.
Oh ja.
En een koptelefoon is ook een kwelling. Omdat zeker als het gescheiden is heel erg, heel erg frustrerend. Ja.
Irritant, man.
Ja.
Ik wist het niet. Maar blijkbaar...
Nou, maakt niet uit.
Nee, maar dan, ja, ik kan me voorstellen als je dat elke keer dat moet vertellen, dat het gewoon irritant is.
Nee, niet omdat ik het, maar dan word ik weer gewezen op het feit
dat het zo is.
Dat het zo is. Ja. Dat is soms moeilijk te aanvaarden.
Ja, dat begrijp ik. Zeker ook, wat je zegt, dat met mixen, dat lijkt me...
Ja, dat is vreselijk.
Want jij bent ook veel actief als producer, toch?
Mm-hmm.
Maar lukt het dan wel?
Nou, ik heb wel net een plaat opgenomen met een goede vriend. Die opereert onder de naam Speed 78. Jong uit Amsterdam. Ja. Die plaat komt ergens in de lente. Die komt aanstonds uit. Op Excelsior. Maar die plaat heb ik met die jongen. Het zijn liedjes. Hij speelt ook het meeste. En heb ik wel opgenomen en gemixt.
Hey. Dus het kan wel.
Het kan wel. Met veel kunst- en vliegwerken. Dus je zit zo links en rechts. En heel veel toggelen. Weet je wat ik bedoel? Links wordt rechts en omgekeerd. Ja. En dan denk ik, oké. En eigenlijk probeer ik me dan, meer dan dat ik het zelf hoor, probeer ik een voorstelling te maken van wat het is.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Dus je probeert ook een beetje op ervaring en op wat in je geheugen zit. Ja. Hoe dingen zouden moeten klinken.
Ja. En ook wel visueel. Dat kan tegenwoordig, ja, toch?
Met zo'n spectrum analyzer.
En ook gewoon output links, output rechts.
Ja.
Maar het is moeilijk.
Vooral voor jezelf is het lastig, denk ik. Ja. Fingerpicking of slag?
Of het nou akoestisch of elektrisch is, dat doe ik het allebei, weet je wel.
Ja. Het maakt voor jou niet zoveel uit, gewoon. Het is niet echt. Ja, het is meer je combineert
wat
het ook
een nummer omvraagt. Je weet, echt slag, ritme, echt rhythmgitaar. Dat is natuurlijk een onderschat métier. Hè?
Ja.
Dat is echt, weet je wel. Toevallig heeft die Hein van Dongen, waar ik het net over had. Ja, die jongen, een supergoeie gast, die is bijna 60, denk ik. Die heeft pas nog ergens een college gegeven over de onderschatte rol van de rhythmgitarist.
Ja. Dat is het ook, hè? Want, ik wilde vroeger Eric Clapton worden. Weet je, ik wilde niet, noem een goede rhythmgitarist op.
Nou ja, John Lennon was een hele goede rhythmgitarist bijvoorbeeld.
Ja.
Wat veel te weinig mensen zich realiseren.
Ja.
En ik denk ook, die nu te binnen schiet, maar dat is wel heel bijzonder op een Taylor's, die jongen van Dr. Feelgood, Wilco Johnson. Hij zit als in die... Dat soort dat is echt gek.
Ja, dat is...
En dan zit er zo'n super geoliede rhythmsectie achter. Dat is helemaal echt. Dat is niet normaal.
En dat kan niet iedereen.
Nee, want je moet sowieso... Sommige mensen zijn melodisch heel goed. Maar je moet wel ritmegevoel hebben. Ja.
Hoe denk jij over... dan heb ik het met Pascal Jacobsen over. Ik schrijf met links.
Oh.
Maar ik speel gewoon rechtshandig gitaar.
Ja. Wow, bizar altijd.
En Pascal, die...
Ja, die is linkshandig, dat weet ik zo.
Die speelt links en die schrijft ook met links.
Oh.
En zijn theorie is dat mensen die linkshandig schrijven, maar rechts gitaar spelen, dat over het algemeen meer mensen zijn die gitaar, die meer solo-gitaristen zijn.
Hmm.
En dat, in mijn geval is dat ook zo.
Ja.
Zo ben ik begonnen.
Theorie.
Ik vond het heel interessant, dus ik denk, ik gooi hem gelijk hier bij jou voor erin. Ben jij links of rechts qua schrijven?
Nee, ik ben in beide gevallen gitaar en schrijver rechts.
Ja, precies. Ja. Dus dan zou je in de theorie van Pascal zou jij ook meer een echt slag
zijn? Als je het doortrekt.
Als je het doortrekt.
Ja.
Gewoon even lekker generaliseren.
Ja, ik zie me een beetje één op één hoor eigenlijk.
Ja.
Maar ik wil meer solo gitarist toch?
Toch meer solo, ja. Ja, precies. Nou, want ik denk ook dat met een piano... Zou ik het liefst willen dat alles omgedraaid is? Ik zou het liefst.
Ja, dat is,
weet je, de hoogtoon zou ik liever daar hebben. Of zo. Ja, dat is een wise mindfuck. Als ik achter een piano zit, denk ik echt. Klopt niet of zo. Heel raar.
Ja.
Goed, tot zover mijn issues.
Ja.
Even kijken. Dan even over snaren. Altijd ondergewaardeerd. Of iets waar je niet over nadenkt. Ik heb er zelf heel lang niet over nagedacht. 010 of 011.
Oh, op die manier.
Op
nee,
elektrische.
011, 51 of het is 011, 48 of 51 of zoiets.
Ja.
Soms iets dikker in de botten, maar altijd 011, 011, 13, 17. Hè, is het.
Ja, ik heb dus ook jaren 011 gespeeld, omdat ik dacht dat al die bluesgasten allemaal minimaal 011 speelden.
Mm-hmm.
Steve Ray Vaughan en dat soort dingen.
Mm.
Totdat ik een tijdje geleden hoorde dat dat allemaal een beetje bullshit was. Dat ze juist, zo'n BB King speelde op 008. Het liefst zo licht mogelijk. Net zoals, hoe heet die gast? Tommy Iommi?
Ja, van Black Sabbath.
Die speelde echt extreem licht. Ja.
Wat zit erachter dan?
Nou, kijk, het ding was...
Het vingervluggenwerk.
Ja, man. Dat. Ja. Ja, en B.B. King zei dus... die zei dat tegen... ik heb het volgens mij een andere podcast ook al aangehaald. Dus sorry meestal als ik in herhaling val. Maar die zei tegen die gast van ZZ Top met die baard, weet je wel?
Billy Gibbons.
Van, ja, weet je, wat voor snaren speel jij? Ja, 011. Niet doen, man. Niet doen. Speel nou gewoon zo licht mogelijk. Ja, maar jullie spelen toch juist op die dikke snaren voor de toon? Nee, onzin.
Maar waarom zei hij niet doen?
Nou, nou ja, ja, hij zei dat.
Dan word je minder moe.
Ja, lui. Ja. Gewoon lui, ja.
Ja, maar het voelt echt... Ik vind het drie keer niks.
0-10, ja. Ik ben zelf... Gevoel. Ik ben weer even teruggegaan naar 0-10. Hmm. En de eerste keer dat ik die erop zette... en dat ik na echt 4-5 jaar 0-11... dat ik echt dacht, wow.
Ja, ja, ja.
Wow. Ja. Ik kan in één keer veel sneller. Of ik loop niet... Mijn onderarm loopt niet helemaal vol. Ja. Weet je wel, bij solo van 2 minuten.
Ja. Ja, maar ik speel... Ik weet niet... hoe jij dat doet, maar ik speel echt heel fysiek, hè? Dus ik ram echt heel veel.
Ja, ik ook.
En dan is het wel... Ja. Dan ga ik echt meer snaren breken als ik 0-10...
Ik ben ook wel van... Ik denk dat jij nog ietsje fysieker bent als ik dat zo zie, maar ik ben ook wel iemand die... Ik sla regelmatig mijn vinger aan gort en weet je, dat soort dingen.
Ja, ja.
Dat, ik speel wel eigenlijk altijd met plectrum op elektrisch, of een soort van combinatie met... Maar dan, ja... Ik weet niet. Ik blijf nu weer even bij 0-10, maar dat komt dan weer omdat dan dat we weer gehoord heb en gelezen. En,
ja, maar het klinkt toch beter?
Ja.
0-11, denk ik.
Toch? Ja, nou, ik merk eigenlijk niet zoveel verschil, als ik heel eerlijk ben. Weet je, dat zijn dan van die dingen die ik misschien mezelf heb wijsgemaakt.
Ja. En op die Höfner die ik net al, dat zit volgens mij 0-12 of 0-13.
Ja, die flatwounds.
Ja.
Ja, dat, ja, tuurlijk.
Maar dat klinkt wel echt veel beter.
Het is echt iets anders.
Het is wel leuk dat je het zegt trouwens. Maar ik ga absoluut niet naar...
Niet naar 0-10, nee. Nee. Ja. Even kijken, nog eentje. En dan zitten de dilemma's erop.
Hmm.
En dan zit de podcast er ook alweer bijna.
Okay.
Camper of een buizenamp? Ja, ik denk dat ik het antwoord al weet.
Een camper of een buizenamp?
Ja.
Jij denkt dat je het antwoord al weet. Ja, ik zit nu heel erg te dubben.
Ja?
Ja. Want ik zit wel vaak. Ik wil eigenlijk wel een camper. En buizenamp heb ik al.
Ja.
Ik bedoel, je hebt niks. En dan
je hebt niks. Je moet gewoon, je hebt er één. Het is gewoon een dilemma.
Ja, dan neem ik wel een buizenamp natuurlijk.
Ja, ja. Ja, ik heb zelf ook een camper. Ik vind het gek.
Ja.
Maar voor in de studio. Daar vind ik het echt te gek.
Oh. Ja, precies. Nee, sorry. Je moet me vergeven. Maar weet je dat ik echt dacht dat je bedoelde...
Een auto?
Ja.
Ja.
Ja, ik weet nog wat je... Dat is die profile.
Ja, die profile. Ja,
ik heb er heel vaak over gelezen. Ja. Shit, wat stom.
Dat maakt niet uit.
Maar het is ook een keuze, toch? Een camper, auto of een buizensterker.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja.
En daarom zat ik te denken... Nou, ik weet het nog niet wat ik ga kiezen.
Ja. Ja. Nee, maar ik denk niet dat jij... Daarom zei ik van... Ik denk het ook dat ik het al weet.
Ja,
jij bent echt iemand volgens mij die gewoon... Je moet een versterker op het podium hebben.
Ik heb zo'n ding echt nog nooit geprobeerd ook. Nee. Profile, zo'n camper. Ik heb erover gelezen. Ja.
Op het podium vind ik het helemaal ruk. Met in-ears... sowieso met in-ears is helemaal... Ik speel niet graag met in-ears. Want je mist gewoon alles. Ook al heb je twee microfoontjes aan weerszijden staan van het podium. Maar weet je, in de studio vind ik het te gek. Maar, gewoon, kan zoveel sounds tevoorschijn komen die echt goed klinken.
Het verhaal over die snaren wat je net vertelde. Kijk, de ene invalshoek is, wat klinkt het beste? Maar andere invalshoek, hoe krijg ik het meeste resultaat en word ik het minst moe? Dan ga je voor 0,8 of 0,9 en je koopt een camper.
Ja.
Toch?
Ja. Dan is het meest, dan heb je eigenlijk helemaal geen. Dan gaat het bijna van kakkers onder douwen.
Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik zou al 30 jaar Fender Pro Reverbs de trap op en zo. Weet je wel.
Bij mij is het, doet het dit.
Ja.
Weet je, ik heb dus een camper, maar die hangt nu in mijn studio.
Okay. Hoe groot is dat? Zoiets.
Ja, het is gewoon een 19-inch rek, twee units hoog, zeg maar. Die heb ik een tijdje live gebruikt. Eerst gewoon alleen dat ding rechtstreeks in de mengtafel. En dan op oortjes, weet je. Dus, gewoon echt super clean, maar wel dan echt een vies fus geluid en alles. Werkte heel goed, maar het deed het niet voor me natuurlijk. Toen heb ik daar weer een box bij gekocht. Weet je wel? Oké, dus die camper. En dan
op gewoon, het podium kwam het dan?
Kwam het dan gewoon uit een Fender kabinet. Ja. Toen dacht ik, ja, wat ben ik nou aan het doen? ik ga gewoon weer een buizenamp kopen. Dus nu heb ik gewoon ook zo'n Fender Wat heb ik eigenlijk? Een Blues Junior, die gebruik ik nu het meest. Oh, ja. Gewoon echt zo'n kleintje.
Ja.
En ik heb nog een wat grotere, zo'n Michael Landau model. Ik ben even type, ben ik even helemaal kwijt. Maar dat ding is ook niet te tillen. Dus ik sjouw mezelf ook al jaren.
Oh, die is ook niet te tillen?
Nee, echt niet te tillen.
Wow.
Nee, er zit zijn, wat zit erin? Er zitten twee speakers in. Grote ook. En nou, echt. Pff. Ik woon onderaan een dijk. Superleuk. Moet ik die trap op, weet je wel?
Ja, nee, dat
is allemaal niet echt heel erg fijn. Nou jongen, het zit erop. Ik hoor in de verte, hoor ik, ja, de eindtune. Ja.
Die wil ik meemaken.
Ja, ja, ja. Dankjewel Anne voor je gastvrijheid.
Ja,
ik vond het leuk om even een beetje te lullen. Het is alweer 1 uur en 15 minuten autopodcast. Wow. Het gaat echt zo snel. Mensen, bedankt voor het luisteren naar Gitaar met de podcast. Mocht je het nou leuk vinden, abonneer je dan even in je favoriete podcast app. Kijk hem op YouTube, die is ook opgenomen. Als je wil weten hoe je dat moet doen, ga je naar gitaarmannen.nl. Like hem op Facebook, Instagram, Twitter. En vertel aan iedere gitaarliefhebber die je kent dat je naar deze podcast moet luisteren. Nou, tot de volgende Gitaarmannen, de podcast. Doei! Hey, dankjewel voor het kijken. Wil je op de hoogte blijven van de Gitaarmannen podcast? Abonneer je dan snel op mijn YouTube kanaal. Abonneer je natuurlijk ook in je favoriete podcast app en kijk af en toe eens op Instagram, Twitter en Facebook. Als je nou helemaal niks wil missen, ga je naar gitaarmannen.nl en daar kijk je waar ik in het theater kom met mijn Gitaarmannen van Clapton tot Sheeran theatertour. Zie je daar.